Dit is de Sonsbeek Parkcast, een podcastserie over het verleden, het heden en de toekomst van Park Sonsbeek, de groene parel van Arnhem. Mijn naam is Edwin Verdurmen en ik neem je in deze 8e aflevering mee naar de Witte Watermolen, die dit jaar maar liefst 555 jaar jong is. Het is de laatste nog werkende molen langs de Sint-Jansbeek. In deze aflevering praat ik met de molenaars Hans en Lidie en met Annie, de bewoonster van het fraaie witte pand. We ronden af met een ode aan de molen door stadsdichter Jesse Laport. Maar we beginnen met het water, de krachtbron van de Witte Watermolen. Waar komt het water nou vandaan? Laten we eens een wandelingetje maken. We staan nu buiten bij het waterrad en je hoort het water omlaag storten. Als de molenaar binnen aan de ketting trekt, gaat het luik in de molengoot open en valt het water op het molenrad, waardoor het gaat draaien. De ijzeren as van het waterrad brengt de kracht naar binnen, waar het via een systeem van houten tandwielen de molenstenen aandrijft. We gaan later in deze podcast een kijkje nemen binnen in de molen. Maar waar komt nu dit water vandaan? Of het nou regent of niet, er stroomt altijd water door de Sint-Jansbeek. Hoe kan dat? Laten we op onderzoek uitgaan. We wandelen vanaf de Witte Watermolen langs de oever van de beek en zien aan de overkant de moerasweide liggen. Hier meandert het water doorheen. Laten we eens om de moerasweide heen lopen richting het beeld van Lorenz. Langs de Sint-Jansbeek stonden vroeger maar liefst 11 watermolens. Het was het eerste industriegebied van Arnhem. De molens bonkten, slepen, maalden en hakten de hele dag en soms nachten door. De rust die je nu in het park hebt, was toen ver te zoeken. De Sint-Jansbeek werd van oorsprong gevoed met grondwater dat spontaan omhoog komt. Tijdens de middeleeuwen werd de beek geoptimaliseerd en gingen de mensen zogenaamde sprengkoppen graven. Dit zijn grote kuilen tot aan het grondwater. Hierdoor kwam extra water in de beek, zodat de molens meer waterkracht kregen. De grootste sprengkop kun je nu nog zien ten noorden van Huis Siependaal. Dit is de eerste sprengkop van de beek. En op nog 3 andere plekken in Sonsbeek en Siependaal liggen ze ook. De molens zijn inmiddels allemaal gesloopt, behalve de Witte Watermolen en de Begijnenmolen, waar nu het Nederlands Watermuseum is gevestigd. Eerst steken we het bruggetje voor de molen over. Het molenrad dat we hier zien draaien, draait geen molenstenen meer aan. Het binnenwerk van de molen is al lang geleden verwijderd. Aan het ronde gat in de muur, links van het rad, kun je zien dat er vroeger een tweede waterrad was. Vroeger kon de molenaar overdag graan malen en 's nachts eikenschors voor de leerlooierijen. We lopen weer verder. Als we het bruggetje voorbij de Begijnenmolen oversteken, dan zien we dat de beek hier hoger ligt dan het maaiveld aan weerskanten. Dit noemen we een zogenaamde opgeleide beek. De loop van de beek is hier gekanaliseerd en van dijkjes voorzien, zodat het water voldoende hoogte krijgt om het waterrad van de Begijnenmolen aan te drijven. We lopen weer verder, langs de beek, naar de fonteinvijver. Dit waterbassin was vroeger erg belangrijk voor de Begijnenmolen. Hier werd beekwater opgespaard, zodat de molen altijd kon draaien, dag en nacht. Later is het molenbassin door de rijke landgoedeigenaren vergraven tot de siervijver zoals we hem nu kennen. We steken het bruggetje over en lopen langs het hek van de moerasweide het pad omhoog tot aan het bankje aan de rechterzijde bij de grote zomereik. We zien hier al langs het pad water uit de grond komen. Er ligt hier namelijk een aantal zogenaamde kwelplekken. Dat zijn een soort van bronnen waarvan het water de moerasweide instroomt. Het grondwater dat hier omhoog komt is regenwater dat lange tijd geleden is gevallen op de Veluwe, tot wel tientallen jaren geleden. Dit regenwater zakt op de Veluwe meteen door de poreuze zandgrond omlaag, om vervolgens op een zogenaamd kleischot te stuiten. Dit is een grondlaag waar het water niet doorheen kan. Deze kleischotten zijn gevormd in de voorlaatste ijstijd en liggen schots en scheef in de stuwwallen van de Veluwe. Op plekken waar deze kleischotten aan de oppervlakte komen, komt ook het grondwater omhoog. En dat zien we hier gebeuren. En daarom blijft het water altijd stromen, het hele jaar door. Ben je al bij het bankje rechts van het pad aangekomen? Loop vanaf daar dan even naar links naar het hek. Dan zie je het water daar omhoog komen, doemerasweide in. Het water vindt hier zijn weg omlaag naar de beek. Nou, nu weet je waar het water van de Witte Watermolen vandaan komt en hoe het altijd maar blijft doorstromen, ook tijdens lange hete zomers. Kom, we gaan weer terug naar de Witte Watermolen, want daar heb ik afgesproken met oud-molenaar Anse Roefs. Zij kwam als molenaar in 1998 naar de Witte Watermolen en ik vraag haar te vertellen over de molens langs de Sint-Jansbeek.
Nou, we dachten eigenlijk dat er 10 molens langs de Sint-Jansbeek stonden. Maar het onderzoek voor het boekje heeft opgeleverd dat er 11 zijn. En misschien zelfs wel 12. Maar we hadden geen tijd om dat nog verder uit te zoeken. Maar het waren er 11, dus dat is wel heel erg leuk. En je moet je voorstellen dat Sonsbeek een industrieterrein was. Er werd van alles gemaakt en dat werd allemaal op waterkracht gedaan. Er werd graan gemalen, wat we nu nog steeds doen. Dan kun je gewoon komen kijken hier, hè, want het gaat al 555 jaar inmiddels hetzelfde. Maar er waren ook oliemolens. Er werd olie geslagen uit de walnoten die hier volop uit het land kwamen. En er werd papier gemaakt, want we hadden schoon water. Je kon mooi wit papier maken. En het verhaal was altijd dat de laatste molen, die 10e of die 11e... die maakte het bruine papier, want inmiddels was de Sint-Jansbeek een open riool geworden. Dus ze was niet meer schoon, maakte ze daar het pakpapier. Maar de eerste, het molentje van Nabeman aan de Parkweg, die maakte het witte papier. En dat was heel goed papier. En we stonden eigenlijk over de hele wereld wel bekend met een van de beste papiermakers. Dus kwamen hier van alle landen papier halen. En wat deden we nog meer? Olie slaan, papier maken, smederijen. Dus dat de blaasbalgen voor het vuur werden aangedreven op waterkracht. Dan werd er gesmeed. Ja, je kunt je gewoon niet voorstellen hoe het hier is geweest. Nu lopen we hier lekker rustig te paraderen, te genieten van de rust. Maar ik denk dat er heel wat paard en wagens door het park zijn gelopen om al die goederen te brengen en ook weer naar de afnemers te brengen. Dus ja, werd ook, wat heel vies was, er was eikenschors malen voor de leerlooierijen. Dat was echt een vies werkje, heel stoffig werkje. Er werd van de eikenschors van de boom, werd dan fijn gemalen. En dat werd, hou je vast, met urine werd dat tussen de huiden gelegd om het leer te looien. Het moet verschrikkelijk gestonken hebben. Maar dat gebeurde gelukkig niet in het park, dat gebeurde ergens anders. Er zijn 3 soorten waterraderen, in Nederland in ieder geval. En dat is de bovenslagrad, het middenslag en het onderslag. En het enige wat het betekent is dat een bovenslagmolen het water bovenop het rad valt. Bij een middenslagmolen in het midden van het rad. En de onderslagmolen, daar duwt het water zeg maar onder tegen het rad aan. Er zijn vaak hele grote waterraderen. Die kun je al van verre zien. Maar ja, wij hebben een bovenslag gehad en dat heeft alles te maken met het landschap. Het is een springerbeek, de Sint-Jansbeek. Dus er wordt een gat gegraven in de helling tot aan het grondwater. Er wordt een gootje aangelegd en zo wordt dat helemaal door het park geleid. En dan komt dat water dus boven het maaiveld. Het is grappig, als je bij de Witte Watermolen gaat staan, dan sta je op het terras, zeg maar, hè? Tussen de schuur en de molen op het terras. En het water loopt hoger dan het terras. Nou, dat is niet normaal, hè? Dat is, water is altijd beneden. Maar hier loopt het water boven. En daaraan kun je zien dat het een aangelegde beek is. En die bovenslagraderen die zijn rendabeler dan de andere molens. Hè? Die worden ongeveer 90% van het water wordt benut om de fabriek, zeg maar, de watermolen aan te drijven. Dus bij al die andere soorten is dat net een tikkie minder. Maar in het begin hadden we hier ook onderslagmolens. Want toen hadden ze nog helemaal niet uitgevonden dat je allemaal de beek kon aanleggen en met goten en dat kon maken. Dus toen liep het water gewoon uit de sprengkop, hupsakee, zo naar beneden, zoals het hoort, van boven naar beneden. En er waren er vaak de onderslagmolens. We hebben een boekje laten verschijnen recent en daar staan ook nog wel tekeningen in, dat je duidelijk kunt zien dat het een onderslagmolen is. En je kunt het nog steeds zien bij de Parkweg, bij het molentje van Nabeman. Dat is het eerste molentje. Dat is maar heel weinig verval. Dus daar kan helemaal geen rat onder. Dus die werd dan van onder aangedreven. En toen hebben ze die goten aangelegd. En toen kon de ene molen, die stond het water af, de hobbelde naar de volgende en zo. Had je een hele rij van 11 molens die aangedreven werden door bovenslagmolens. Want die waren, wat ik al zei, veel rendabeler.
Ans heeft meegeschreven aan het boek over de Witte Watermolen dat in 2025 is verschenen. Ik vraag haar te vertellen over de geschiedenis van de molen.
De Witte Watermolen is tot op de dag van vandaag een korenmolen of een graanmolen, net hoe je hem wil noemen. En dat is die al vanaf 1470. Want we hebben feest. De molen bestaat 555 jaar en hij heeft eigenlijk nooit anders gedaan. Het kan best zijn dat hij tijdens al die jaren een keer verbeterd is. Het zal ongetwijfeld en een keer wat slimmigheden toegepast zijn. En een leuke anekdote is dat mijn voorganger, Piet van Zilvoud, die had op het waterrad buiten een riem aangesloten en dat had hij doorverbonden met een zaagtafel. En toen stond hij buiten te zagen met de kracht van het waterrad. Dus als je het heel precies wil zijn, is het ooit nog heel eventjes, misschien een middagje, een houtzaagmolen geweest. Maar het is een graanmolen, er wordt van alles gemalen. Hè? Het graan, spelt en tarwe en roggen en noem het allemaal maar op. En vroeger ging dat natuurlijk in grote zakken, karrevol, ging dat naar de bakker. En nu is dat voor kleinere afnemers en nu hebben we kleine zakjes. Maar daar staan we wel tegenover dat het niet alleen maar meel is, maar ook allemaal lekkere mixjes. He, voor brood en voor gebak en voor cake en noem het allemaal maar op. Maar hij doet dus al 555 jaar hetzelfde.
In de meer recente geschiedenis van de Witte Watermolen speelt één familie de hoofdrol. Ans vertelt erover.
In 1900, zo om en nabij, kwam er een van Zilvoud langs. En die zag die molen staan. En dat zag er allemaal niet zo bijster uit. Allemaal een beetje vervallen, een beetje oud. En hij ging naar huis en zei tegen zijn vader: pa, zou het wat zijn, daar staat een molen, als wij dat eens gaan proberen. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze zijn hier naartoe gekomen met de familie. Ze zijn hier gaan wonen, ze zijn hier gaan werken. Nou, en ik kan u garanderen dat de zonderte van Zilvoud de molen er waarschijnlijk niet meer geweest zou zijn. Want hij was heel slecht. En doordat zij er alles aan gedaan hebben om ermee te gaan werken, moest er natuurlijk ook gerepareerd worden. En daarmee is die in stand gebleven. Voor die tijd waren de meeste molens al verdwenen. Want als je als adellijke mensen een tuin had waar dan een paar molens in stonden, dat was echt niet leuk. Dat was niet leuk. Een grote waterval en een kleine waterval is maar veel leuker dan een molen. En toen waren al die molens al gesloopt. En de Witte Watermolen, wonder boven wonder, samen met de Begijnenmolen, die hebben dat slagveld overleefd. En de Witte Watermolen tot op de dag van vandaag in bedrijf.
Ik vraag Ans wat ze weet over de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De Tweede Wereldoorlog en Arnhem, ja, iedereen weet het eigenlijk, de slag om Arnhem. Het was allemaal verschrikkelijk wat er gebeurt, het hele land, maar in Arnhem. En zeker hier op het erf is van alles gebeurd. De Van Zilvouds, die hadden, hoe klein ze ook woonden, onderduikers in huis. In de schuur hadden ze een wand gemaakt van stro of van hooi. En achter die wand, daar stonden woonwagens. Voor de wand, aan de voorkant, dus als je nu de schuur binnenkomt, daar stond Duits materiaal. Er stonden jeeps, er stonden motoren. Die stonden daar opgeslagen en daar vertrokken zij ook iedere keer mee. Tot overmaat van ramp moest de molen havermalen voor de gele rijderskazerne. Daar stonden de paarden van de Duitsers en die moesten haver hebben. Moesten ze ook nog havermalen met de molen. Je kunt je voorstellen als je hier langskwam dat je dacht: zo zeg, die heulen met de Duitsers, hè, die schuren aan de Duitsers, de haven voor de Duitse, voor het leger, voor de paarden. Nou, dat is lekker volk, die Van Zilvoud. Maar wat er achter de schermen gebeurde, dat ze met hun leven speelden, met die onderduikers in huis, met die woonwagens achter in de schuur, ja, dat mocht niet gezien worden. Dat was geheim. En dat is altijd zo gebleven eigenlijk. Totdat later zijn ze erover gaan praten. Maar in die tijd werden ze met de nek aangekeken. Want ze heulden met de Duitsers. Want dat kon je zien, al dat andere niet.
Arnie van Zilvoud is de bewoonster van het molenhuis en de weduwe van Piet, de laatste molenaar uit de familie van Zilvoud. Arnie is al 93 jaar en woont vanaf de jaren 50 in het molenhuis. Ondanks haar respectabele leeftijd en haar broze gezondheid, ze heeft veel last van long-covid, is ze scherp van geest en weet ze veel herinneringen van vroeger op te halen. Ik vraag ook haar naar de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Duitsers hadden hem afgebroken, hè? Die hadden hem helemaal vernield. Die wouden elektriciteit mee opwekken, maar dat gaat niet. Daar is de kracht niet groot genoeg voor. Maar ze hadden hem wel helemaal afgebroken. Ja, en toen was na de oorlog kwam Piet zijn vader en moeder hier met die 6 kinderen terug en opa en oma. Je kon met de molen niks meer doen. Het onderrad was eruit gebroken. Toen zijn ze naar het Openluchtmuseum geweest. Openluchtmuseum had er een rad staan, maar die was iets kleiner. Dus hebben die molen, opa van Dam en Piet zijn vader en Piet en zo, die hebben zelf die molen helemaal gerestaureerd, weer helemaal opgebouwd. Dus toen konden ze weer wat doen. Maar toen klapte dat ook in elkaar. Hè. Toen kwam die coöperatie. En die heeft toen de hele markt voor de molenaar stuk gemaakt. Hè. Want die gingen allerlei beide werken, deden ze gratis. Daar konden hun niet tegenop. Dat is in heel Europa gebeurd. Hè. Dat is niet alleen in Nederland. Alle molenmakers zijn toen eigenlijk van hun inkomsten beroofd. Er was eigenlijk geen geld meer te verdienen met de molen.
Het verhaal van Annie is geen vrolijk verhaal. Het leven op de molen was zwaar en de inkomsten waren gering. Door grote restauraties werd de molen soms voor langere tijd uit bedrijf genomen. De molen was immers geen eigendom van de Van Silfhouts. Ze hadden een pachtcontract met de gemeente Arnhem en dat werkte met regelmaat als een spreekwoordelijke molensteen om de nek. In tijden van restauratie moesten Piet en Annie gaan bijverdienen om het hoofd boven water te houden.
Bij Alkmaar ging hij een hele week weg, toen zat hij ook in de kos. En hij heeft ook nog in de steeg in de molen gewerkt. En toen heeft hij nog in een schoenenzaak, in een magazijn, heeft van alles gedaan om aan geld te komen. En toen we hier terugkwamen, is ook dus de molen gerestaureerd. Dus het was in 68 zijn we teruggekomen. En dan moet je even halve dagen, moet die molen open. Die moet hij dan bedienen. Van de gemeente nooit 1 cent ontvangen. Werd gewoon opgedwongen moeten doen. Maar toen zaten we voor het blok. Toen heb ik gezegd, nou weet je wat we dan doen. Ga jij halve dagen werken en ga ik halve dagen werken ergens. Dan hebben we in ieder geval een volledig salaris. Nou, toen is hij begonnen met die meubeltjes. En dat is eigenlijk hartstikke goed gehad. En toen had ik een baan, ik had mijn werk, ik had hier het terrasje. Ik was altijd aan het werk. Ik heb hier een pensioen gehad. Ik had soms 12 tot 14 mensen in huis. Volledig pensioen, vakantiegangers. Dus we hebben alles gedaan om de kop boven water te krijgen. En dat is ons ook wel redelijk gelukt. Maar dan heb je een pensioen, dan heb je alles opgebouwd en dan gaan ze restaureren. Bij weer alles kwijt.
Annie vertelt over de meubelzaak die Piet in de molenscheur had opgebouwd. Dat liep best goed. Maar de gemeente had het plan opgevat om een bezoekcentrum in de molenscheur te plaatsen.
Toen had je nog dat zustershuis bij het ziekenhuis. En die kwamen, die verpleegsters, die kwamen een opleiding doen. Het waren meisjes van 18, 19 jaar. Hè. En dan hadden ze een kamertje gekregen. Dan moesten ze wat meubeltjes hebben. Nou, dan kwamen ze hier, zochten wat oude meubeltjes uit. Ja, maar ik heb nou geen geld bij me. Daar zei Piet, neem maar mee, kom morgen maar betalen. Ja, dat was echt Piet. Dat had zoveel vertrouwen in mensen. Hij heeft ook zo stom gedaan, hè? Zo stom. Gewoon mensen die met... Het viel me wel op, de ambtenaren die het geflikt hebben bij me, hebben wij nooit meer gezien. En dan komt hier zo'n man en die kijkt dan. Ik zei, waar sta je te kijken? Ja, zegt hij. Ik dacht dat het hier een asociaal zoontje was. Maar zo stonden wij bekend. Die was een wethouder, die woonde hier vlakbij. Die stelde de vraag aan de burgemeester. Maar als we het nou gerestaureerd hebben, wat doen we dan met die armoedzaaiers? En toen is burgemeester die zo kwaad geworden, heeft die map door de raadzaal gegooid. Ik weet niet of je het weet, maar je praat over hardwerkende mensen. Hè? Die dus altijd daar maar gewoond hebben. En toen heeft het dus, ja, de volgende dag heeft hij daar wel zijn excuus voor. Hij had die map er nu niet.
Arnie heeft veel meegemaakt tijdens al die jaren dat ze in het park woont. Ze vertelt over enkele grote evenementen die in Sonsbeek plaatsvonden.
We hebben de Jumbo gehad. Dat was het zoveel jaar bestaan van de NCRV. Maar hier 100.000 mensen. Ze hadden de kerkdienst op de Ronde Weide. Dan moest je die kant heen lopen, kon je daar in de wei. Maar ja, mensen zijn... Zijn net koeien lopen achter elkaar aan. Dus liepen ze hier door de wei heen. Daar stond een agent. Mochten ze niet doorheen. En daar konden ze niet doorheen. Dat is, daar zit de beek. Nou, wat gebeurt er? Liepen hier door het prikkeldraad, door het bosje. Konden niet verder meer. En toen zijn ze hier de achterdeur ingegaan. De molen door. En zo naar buiten. Door het huis. Ja, nou... Dat vonden wij dus ook niet zo leuk. Toen was mijn tante, want mijn tante zegt, wij verkochten altijd limonade. Daar kregen we dan toestemming voor. Limonade en alles verkopen, maar we wouden natuurlijk ook wel wat aan verdienen. Mijn tante zei van, die had een viszaak. Mag ik zure augurken verkopen? Van die grote van Luik, die haten mensen gewoon, dus... En die werd boos en die is naar die agent gegaan, had zijn agent bij zijn klatje gepakt en weggezet en het hek open gedaan. Dus dat was opgelost. En we hebben hier ook die ballonvaarten gehad. We hebben eigenlijk hier van alles gehad. En vroeger, heel vroeger, kwam Juliaantje hier. Dat vertelde Piet, heb ik niet meegemaakt. Want een vriendin, een studentenvriendin van haar, woonde hier tegenover. Dus daar kwam ze wel eens op bezoek.
Naast de Witte Watermolen ligt de Grote Weide, waar vroeger ook al koeien stonden te grazen. Arnie vertelt nog wat verhalen van vroeger.
Ik kijk 's morgens hier uit het raam en ik zie daar een kind op de koe klimmen. Dus aankleden, want dat is hartstikke gevaarlijk natuurlijk. Dat kind opgehaald hier. Wij de politie gebeld, we hebben een kind hier en dit dat. Oh, nou, als we wat horen, dan zullen we zeggen. We horen later dat die moeder, die heeft zich gemeld. Maar die heb gedacht, ziezo, ik heb gratis oppas. Die kwam me s'avonds om 6 uur pas ophalen. Heeft de hele dag heeft dat kind hier gelopen. Ja, dan zulke dingen maak je, dat gebeurt gewoon. Er stonden heel veel koeien. Maar dat zeg ik toch, vroeger had je al die kleine boertjes. Hè, en die hadden allemaal 3, 4, 5 koetjes. En die kwamen allemaal in de zomerdag hier. Die koe die ziek was, die was vergiftigd door een of andere plant. Dus die koe die had wat. Ja, wij hebben gelijk geprobeerd om de boer te pakken te krijgen. Dat lukte niet, dus we hebben de dierenarts gebeld. Nou, daar kregen we poeier van. En dat moesten we in een fles doen met water. En ieder uur moesten we die koe dat spul geven. Maar die koe, die boer die kwam de hele dag niet. Dus s'avonds om 5 uur kwam die melk. En toen zeiden we, ja, we hebben die koe... Die is ziek en we hebben de dierenarts erbij gehad. Hij moet naar binnen, want hij mag eigenlijk niet in buiten blijven lopen. Toen werd die boer zo kwaad. Hij had met je poten eraf gebleven. Dan had hij maar dood laten gaan, want nu krijg ik een half jaar geen melk meer. Dus dat was helemaal tegen het verkeerde been aan. Die koe was een half jaar waardeloos natuurlijk. Maar ja, daar hadden wij niet aan gedacht.
Ook Ans Roefs heeft bijzondere verhalen uit de tijd dat zij als molenaar werkzaam was in de Witte Watermolen.
We hebben wel hoog bezoek gehad door de jaren heen. Hè? Toen dat rad werd gerestaureerd, toen werd hij geopend door Jorritsma, oud-minister en een dochter van de molenaar. Het was heel erg spannend. Ze kwam naar beneden en niemand durfde blijkbaar naar haar toe. Ze dacht, ja, ik zal er maar naartoe gaan. Zegt ze tegen mij, mevrouw, maar hoe moet ik hem aanzetten? Ik zei, nou, loop maar met mij mee. Dan fluister ik dat in het oor. Dan gaat het helemaal goed komen. Dus dat was wel heel erg leuk. En we hebben ook een keer prinses Margriet op bezoek gehad. Dat was helemaal leuk. Dat was echt leuk. We hadden een tentoonstelling hiernaast in de schuur. En dat ging over water. En prinses Margriet, die komt de molen binnen met daarbij de burgemeester. Burgemeester Scholt was dat toen nog. En de ceremoniemeester. En die zegt tegen mij, mevrouw, u heeft 5 minuten de tijd. Ik zeg, meneer, dat gaat niet lukken. Een molenaar vragen om 5 minuten iets te vertellen over haar of zijn molen, dat gaat niet lukken. Zegt hij, nou, 10 minuten dan. Nou, goed. Dus wij gingen aan de wandel. En het werd zo ontzettend gezellig. En we raakten een heel gezellig geanimeerd gesprek. En meneer de ceremoniemeester, die klopt haar op de schouder en zegt, hoogheid, wij moeten gaan. Waarop zij zegt, nee hoor, we zijn nog lang niet klaar.
Lidie Bruntink is als molenaar de opvolger van Ans. Ik zoek haar op tijdens haar werk in de molen. De stenen liggen nu even stil, zodat ik haar wat vragen kan stellen over hoe de watermolen nou precies werkt.
Er komt hier een beek aanstromen, de Jansbeek. En dat is een sprengenbeek. En we hebben eigenlijk altijd water. En op het moment nu het luikje in de goot dicht is, stroomt het water als een waterval naar beneden en stroomt het door de stad naar de Rijn toe. Maar als we gaan malen, dan trekken we buiten een luikje open, valt het water op de bakjes van het waterrad. Die worden zwaar, die gaan zakken en daarom gaat via de wateras naar binnen, gaan de tandwielen binnendraaien en die draaien uiteindelijk de maalsteen aan. We hebben 3 koppels stenen waarvan we er 1 tegelijk kunnen draaien. En in een kuip zitten 2 stenen, een ligger die stil ligt en een loper die draait. En die stenen hebben ribbels. In het midden worden de korrels erin geschud. Die komen tussen die ribbels en worden fijn vermalen tot meel. En aan de buitenkant komt het tussen de stenen uit in de kuip. En dan wordt het naar een gat geduwd. Pijp naar beneden, zakt eronder. En het meel komt naar beneden glijden. We malen het meeste tarwe, maar we malen ook wel eens rogge of spelt. En voor de regionale boer ook wel rode of zwarte emmer. En de korrel wordt tussen de stenen geschud. En dan kunnen we de hoogte van de bovenste steen instellen, waarmee we de grofte van het meel kunnen bepalen. Maar alles wat eruit komt is altijd volkoren meel. En we kunnen dus fijn volkoren of grof volkoren maken met de stenen. Maar er zijn mensen die graag witbrood eten. Dan zou het meel gezeefd moeten worden daarna. En dan zeef je de zemelen en het griesmeel eruit. En dan hou je de witte bloem over waar je witbrood mee kan maken. We hebben 3 koppels stenen, dus eigenlijk 6 stenen. We hebben maar waterkracht om 1 tegelijk te laten draaien. En we hebben hierboven een groot spoorwiel. En dit rondsel, dat staat ingeschakeld. En de andere 2 rondsels van het koppel staan uit het werk. Dus die draaien dan niet mee.
Duidelijk verhaal. Zo werkt de molen dus. Ik ga nog even naar Ans. Ze heeft zojuist de geschiedenis van de molen uitvoerig beschreven en ik vraag haar naar de toekomst van de Witte Watermolen. Heeft ze daar ook een idee over?
Mensen die gaan ook steeds meer terug naar de basis, willen weten waar de producten vandaan komen. En dat is natuurlijk hier heel erg leuk met graangeluk. Met Wieren van Sielfhout, overigens geen familie van elkaar, die boer is en het graan ergens hier rondom Arnhem teelt. Dat komt hij hier brengen bij ons. De molen gaat het malen en het meel gaat naar de bakkerij in de Steenstraat. En daar kun je het als brood kun je het kopen. En we hebben natuurlijk hier ook de producten in de winkel. Dus als mensen nou echt willen weten waar de producten vandaan komen en hoe het vervaardigd wordt, dan kun je bij ons komen kijken. We kunnen open en bloot laten we zien hoe we de mixen maken. De broodmixen, al die mixen, kunnen gewoon kijken. Ja, puurder kan het denk ik niet. En ik, in die zin heb ik hoop dat de molen nog een heel lang leven beschoren blijft. En dat hij met heel veel liefde en goede zorg omringd wordt. En dat we dan over 555 jaar weer een nieuw boekje kunnen laten verschijnen. Maar dat gaan wij niet meer meemaken, denk ik.
We komen aan het einde van deze podcast. Maar blijf vooral nog even hangen voor het prachtige slotakkoord door stadsdichter Jesse Laporte. Voor nu wil ik Ans Roefs, Annie van Silfhout en Lidie Brunting bedanken voor hun medewerking. Veel dank ook aan de bijdrage van Mediafonds Arnhem, Stichting De Roos Geesink, Bakkerisse Graangeluk en de Dullert Stichting. In het kader van het jubileumjaar heeft de Arnhemse filmmaker Bram Linderman een prachtige korte film gemaakt met zowel de Witte Watermolen als stadsdichter Jesse Laporte in de hoofdrol. Met het gedicht dat Jesse heeft geschreven voor de watermolen wil ik graag eindigen. Het laatste woord is aan de poëzie.
Altijd in beweging. En toch altijd hier gebleven. Van een water uit het groen ontsproten, tot een stad zich daarbij aangesloten. Zich vormend tot dat oord van nu, haar greten groeien continu, tussen veranderende gronden en wisselende watermonden, waar eigenaren kwamen, gingen, daar bleven molenstenen zingen. Altijd in beweging en toch altijd hier gebleven. Waar de korrel fijn en grof gemalen door onvermoeide molenaren, tussen opstuivend stof en meel tot de avondzon al donkergeel, tussen draaiend rad en piepend hout, gerst en meel en graan van goud, van zakken vol tot zakken leeg, van graan tot bloem tot brood van deeg, van morgenstond tot ver nadien, dag in, dag uit, de stad voorzien. Jaar in, jaar uit, nog onvermoeid, haast samen met de stad vergroeid. Op de grens van grijs en groen gelegen, zie altijd nog haar rad bewegen. Oneindig als het water stroomt, de molen en haar levensloop. Voor altijd in beweging. En toch altijd hier gebleven.